NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom. Tot 20:30 is dit Bureau Buitenland. Ja, zoals u er net uitgebreid op deze zender hebt kunnen volgen, is Donald Trump aan het einde van deze middag beëdigd als 45e president van de Verenigde Staten. Hoe is die inauguratie bekeken in de rest van de wereld? Wat staat er voor Moskou, Beijing en Brussel op het spel? Daar gaan we het vanavond uitgebreid over hebben. Ook vanavond kunt u natuurlijk meetwitteren. @BBVPRO. Maar eerst gaan we naar de competitie, naar de Twentse derby. Twente tegen Heracles. Goedenavond in die Houtkamp.
Hallo. Ja, voetbal koud rond het vriespunt in Enschede. De burenruzie tussen FC Twente en Heracles. Heracles uit Almelo en uit Enschede natuurlijk. FC Twente dicht bij elkaar liggend. En dus is het uitvak goed gevuld. Helemaal gevuld met mannen uit Almelo die graag willen dat Heracles van de 11e plaats afkomt. Want het is een echte wedstrijd in de middenmoot. Het staat nog 0-0. De nummer 8 FC Twente heeft de eerste mogelijkheid gehad in deze wedstrijd. Via een schot van Klieg. Wedstrijd is nu precies 5,5 minuut oud. En er wordt veel verwacht van deze wedstrijd. Laten we maar even afwachten.
En Andy, wordt het een duel tussen Van Unal of toch van Armenteros?
Haha, dat is een je hebt er verstand van.
ik doe alsof. Lukte wel, hè?
Ja, dat lukte heel goed.
Goed zo.
Ja, ik denk dat Unal de beste kansen maakt. Maar je weet het nooit. Ook Armenteros is een hele goeie.
Goed. Nou, Andy, je meldt het maar als er gescoord wordt. Uitstekend. Dankjewel.
Trumplissima, America! Trumplissima.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
Alle ogen zijn vandaag gericht op Washington. Maar hier aan tafel kijken we naar de inauguratie vanuit het Kremlin, Brussel en Beijing. Hoe kijken de leiders daar naar Donald Trump als nieuwe speler op het wereldtoneel? De twitterende president die in zoveel opzichten verschilt van zijn voorganger Barack Obama. Wat wordt de strategie van Poetin? Welke rol trekt Xi Jinping naar zich toe? En weet men in Brussel de transatlantische relatie nog een beetje te bewaren? Beijing, Brussel en Moskou dus aan tafel. Gary van Pinksteren, sinoloog verbonden aan Instituut Klingendaal, Laura Staring van platform Raam op Rusland en in de studio in Den Haag Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies. Welkom, alle drie. Ja. Laura Staring, om met jou te beginnen. Jij vertegenwoordigt Moskou vanavond hier aan tafel. Wij zien in de laatste berichten vanuit Moskou knallende champagnekurken en we hoorden al wat muziek. Zojuist.
Ja, het schijnt dat er een aardig aantal feestjes zijn geweest om Trumps inauguratie te vieren. Dat is op zich vrij bijzonder, omdat de laatste jaren Amerika in Rusland op de staatstelevisie en ook in de media, in de kranten, als de baarlijke duivel is voorgesteld. Overigens zijn de officiële reacties tot op heden heel rustig en onderkoeld. Maar er schijnt dus enig feestgedruis te zijn.
Ik zag ook ergens staan dat bijvoorbeeld een beeld van Trump eerst $300 waard was en nu $2000. Dat restauranteigenaars hun restaurant nu Trump noemen.
Ja, er is ook een Trump-burger. En er schijnt tegenover de Amerikaanse ambassade als soort van pesterijtje een militaire winkel te zijn die Poetin-t-shirts voor de Amerikaanse diplomaten voor de helft van de prijs aanbiedt vandaag. Om de inauguratie van Trump te vieren. Dus er is wel degelijk een soort van opwinding over. Maar zoals ik al zei, de officiële reacties die zijn eerder voorzichtig.
Goed. Gary van Pinksteren, China. Klopt het dat in China de inauguratie is gecensureerd?
Nou, dat klopt inderdaad. Er is, die beelden mochten niet zomaar zonder meer op televisie komen. En sowieso, alle media in China die daarover wilden berichten moesten daarvoor eigenlijk het staatspersbureau volgen en andere staatsmedia. Die bepaalden wat er wel en niet over naar buiten kwam. En het was niet toegestaan om zomaar bijvoorbeeld beelden te streamen van die inauguratie, dat zomaar te laten zien. Dus mensen hebben er wel natuurlijk wat van meegekregen, maar zeker niet alles.
Waarom moest dat via de officiële kanalen? Waar is Beijing bang voor?
Ja, die weten ook niet wat Trump daar gaat zeggen. En ik kan me achteraf, bijvoorbeeld als je kijkt naar die toespraak, ook wel voorstellen. Ja, dingen als van, we gaan de macht teruggeven aan het volk. We willen weg van de corruptie van Washington. We willen, als je daar nu naar kijkt, dat wist zij natuurlijk ook niet dat gezet zou worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat bijvoorbeeld dingen zijn die Peking ook niet nou onmiddellijk zelf direct zou willen
dan
uitzenden.
Dan brengt het volk maar op ideeën.
Ja, dat denk ik.
Ja. Goed.
Hetzelfde geldt voor Rusland natuurlijk.
Ja, ja.
Ik vraag me af hoe het in Brussel was. Hij was vandaag niet in Brussel, want hij zit in Den Haag, Rob de Wijk. Mm-hmm. Rob, de sfeer in Brussel, heb je even gebeld?
Ik denk dat hij redelijk onder nul is vandaag. Ja, ik bedoel, deze speech die hakte er denk ik wel flink in. Eerlijk gezegd was het een hele Europese speech. Alleen het probleem is dat het wel een Europese speech was die pakweg in de jaren 30 in Europa bij ons te horen waren. En dat is niet overdreven gezegd, omdat ik niet eerder uit de mond van een Amerikaanse president een speech heb gehoord waarin het woord volk en volkssoevereiniteit en protectionisme, en dat is natuurlijk het grote probleem voor Europa, zo vaak genoemd is. Dit hebben we gewoon nooit meegemaakt. En dit zal ongetwijfeld alle alarmbellen doen rinkelen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dan de champagneflessen opengaan in Moskou.
Ja, en in Brussel het dus onderkoeld is.
Ja.
Laura, Moskou, laten we daarmee beginnen. Wat wil Moskou van president Trump?
Nou kijk, om te beginnen is Moskou natuurlijk heel blij dat Clinton het niet geworden is. Hè, want Clinton is een havik die het sanctiebeleid voorstond. Zeer strikte opvattingen had over het optreden van de Russen in het Midden-Oosten en in Oekraïne bijvoorbeeld. Trump is sowieso voor de Russen een veel betere kandidaat. Anderzijds, ik heb net even naar het Russische journaal ook zitten kijken. En dan zie je in de eerste commentaren toch ook een soort van voorzichtigheid. Zij snappen ook wel dat Trump onvoorspelbaar is. En als er iets is waar Russen een hekel aan hebben, dan is het aan onvoorspelbaarheid. Er was ook een zekere teleurstelling dat hij eigenlijk over het buitenlands beleid en met name over Rusland helemaal niets zegt. He, dus het eerste commentaar was, nou, eerst maar eens afwachten wat zijn administratie, wie daar uiteindelijk inkomt. En dat zal heel erg bepalen wat het beleid gaat zijn.
Goed, we gaan even naar voetbal en dan kom ik weer terug bij jullie. Andy Houtkamp.
1-0 voor FC Twente en het is niet Ünal, NS Ünal die heeft gescoord, maar Matthäus Klich, de Pool, die het mooie voorzet vanaf de rechterkant binnenkopte achter de kansloze keeper Castro van Heracles. Oftewel FC Twente, Heracles is 1-0 voor FC Twente.
Bureau Buitenland.
Ja, Bureau Buitenland, we praten vandaag over die inauguratie van Trump. Maar dan vooral kijken we, wat vindt Kremlin daarvan, Brussel en Beijing? En dat doe ik met de gasten hier in de studio. Gary van Pinksteren, Laura Starink en vanuit de studio in Den Haag, Rob de Wijk. Gary, als we gaan even naar China. Beijing heeft al een scherpe toon aangeslagen, vooral over Taiwan. Wat staat er met Trump voor China op het spel?
We weten het niet. Ik bedoel, ik denk dat China dat ook heel graag preciezer zou weten. Het is wel zo dat waar... Kijk, Trump zou dezelfde bezwaren kunnen hebben tegen Rusland als dat hij tegen China heeft. Maar tegen China heeft hij het op een of andere manier, daar heeft hij het veel meer op voorzien. En wat hij gezegd heeft over China is eigenlijk bijna allemaal negatief geweest. Hij heeft gezegd, we moeten tariefmuren opwerpen. China manipuleert zijn munt. Dat één-China-beleid waarbij we wel de Volksrepubliek China herkennen, maar niet Taiwan, daar kunnen we eigenlijk best vanaf. Waarom zouden we daar niet vanaf stappen? Taiwan staat ons veel nader, is veel meer onze vriend. Dus die heeft allerlei dingen gezegd waar ze denk ik in Peking heel erg van geschrokken zijn. En ook heel erg van hebben gedacht, ja, welke kant gaat dit nou uiteindelijk in godsnaam op en hoe moeten we daarop reageren? Dus Peking heeft vrij gematigd nog gereageerd. Hè? Peking was tot nu toe eigenlijk altijd min of meer de uitdager, degene die onverwachte dingen deed, die in de Zuid-Chinese zee dingen ging doen die niemand eigenlijk voorspeld had. En nu is Peking ook op een bepaalde manier een beetje in het defensief gedrongen. Hè? Dat ze zeggen, ja, we hebben nu een hele onvoorspelbare Trump daar zitten. En laten we eerst toch nog maar proberen enigszins af te wachten wat hij nou echt inderdaad gaat doen, wie er nou echt komt te zitten. En laten we dan langzaam daarop ons beleid voeren. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel aardig dat president Xi Jinping in Davos een toespraak heeft gehouden, maar die heeft geprobeerd eigenlijk een soort verstandige, redelijke man te zijn die wel voor een globale wereld is, niet voor isolationisme, en daarmee veel hand op elkaar heeft gekregen.
Is hij de nieuwe wereldleider of heeft hij in ieder geval die rol zichzelf toegeëigend?
Hij probeert het een klein beetje, maar hij probeert het ook alleen op economisch gebied. Hè? Hij heeft alleen gezegd dat het gaat om economische verbondenheid met de hele wereld op globaliteit. Maar tegelijkertijd maakt hij van China op heel veel andere punten juist weer meer een eiland. Maar het interessante is wel dat ze dus in Davos een boodschap hebben gehoord die ze graag wilden horen. Juist de mensen natuurlijk die in het internationale zakenleven zitten. En dat hij zoveel handen op elkaar heeft gekregen.
Ja.
Heel wonderlijk eigenlijk.
Als je, Rob, je bent nog in Den Haag. Als we kijken, als we dus kijken naar Moskou, naar China, naar Brussel. Hoe zien jullie dat alle drie? En ik begreep met jou en Rob. Hoe zie je die onderlinge verhouding? Gaat er nu een nieuwe rivaliteit ontstaan? Of worden er bondgenootschappen gesloten?
Dat is inderdaad een belangrijke vraag. Want wat je vandaag hebt gezien is, met de inauguratie van Trump wordt eigenlijk het einde ingeluid van de liberale westerse wereldorde. Die is essentieel geweest voor onze veiligheid en welvaart. Die heeft eigenlijk orde gebracht in de wereld op een manier dat Amerika daarin leiderschap toonde. Het ging om vrije markteconomie, internationaal recht, multilateralisme, democratie, burgerlijke vrijheden. Je ziet dat het nu allemaal onder druk komt te staan. Ik kan me heel goed voorstellen dat president Xi van China zegt van, ik word nu de kampioen, laten we zeggen, van het multilateralisme. Want dat laat Trump nu liggen. Voor Europa is het dramatisch wat hier gebeurt. Omdat met name Europa hier de grote verliezer van wordt. Niet Rusland en niet China. Als die het handel spelen, dan komen ze veel beter in de strijd. Wij, Europa, zijn verdeeld. We hebben nog een Brexit te verwerpen. De Europese Unie kan uit elkaar vallen als het zo doorgaat. En dat betekent dat wij niet meer in staat zijn om die wereldorde naar ons hand te zetten. En die wereldorde heeft altijd de westerse belangen gediend. Dan kun je zeggen, ja, het werd ook wel een stukje tijd, ook dat de Russen en de Chinezen daar ook zeggenschap in krijgen. Prima, goed, maar wij zijn daar de verliezers van. En de consequenties daarvan hebben we nog niet doordacht.
Ja, en als wij de verliezers zijn, Rob, Laura Starink, is Moskou dan de nieuwe winnaar?
Nou, zeker zit Moskou aan de winnende.
Zijn ze al, hoorde ik Rob nog even.
Ja, ze zitten zeker aan de winnende hand. Het is heel curieus dat 2 jaar geleden toen dat Oekraïne-conflict begon, toen was in het begin nog een beetje het idee van, nou, Poetin heeft zijn hand overspeeld. Oké, heeft de Krim geannexeerd, maar die oorlog in het Donbass is eigenlijk op een drama uitgelopen. Ook en in de eerste plaats natuurlijk voor Oekraïne, maar ook voor Rusland niet echt gelopen zoals verwacht werd. Daarna heeft Rusland zich genesteld in Syrië. Heeft daar Amerika weggespeeld. Wachten ze op dit verkiezingsjaar, wat in Europa een grote opkomst van de populistische partijen voorspeld. En dat is zeer in het belang van Rusland. Rusland is een verdeel- en heersmaatschappij. Dus vanuit het Kremlin willen ze eigenlijk altijd bilaterale relaties. Ze werken liever niet met de Europese Unie. Het uit elkaar spelen van die verschillende belangengroepen, dat is zeer in het belang van Rusland.
Nou, misschien is het wel even aardig als ik mag. Even aardig om te zeggen, Sergei Garigadov, een van de belangrijke commentatoren in Rusland, die heeft een van de afgelopen dagen een stuk geschreven in de Russische krant dat inmiddels vertaald is. En dat heet Een jaar van overwinningen. Daar werd gedoeld op 2016. Wat komt er nu? Zijn conclusie is, we moeten nu doorpakken. Nu Trump er komt, moeten we doorpakken. En dat is zeer veelzeggend. Hij noemt al die overwinningen op, variërend van de Krim tot de betrokkenheid van Rusland bij het conflict in Syrië. En hij noemt al die zaken op en zegt van, we zijn nu aan de winnende hand en nu moeten we doorpakken. Dat is precies waar het om draait.
Ja. En nou heeft
misschien China in die zin ook anders. Dat Rusland het liefst niet met de EU te maken heeft, met Europa als geheel, maar liefst met die landen bilateraal dingen doet. Dat is voor China niet helemaal het geval. Hè? China richt zich juist sterk ook op Europa in de hoop dat ze min of meer Europa ook een beetje weg kunnen trekken bij Amerika en dichter naar China kunnen trekken. Hè? Dus voor China is het niet zonder meer zo dat als het slecht gaat in Europa of als Europa het moeilijk heeft en verdeeld zou raken, dat in het voordeel is van China. Het is voor China sowieso een heel complexe zaak nu. Want kijk, Trump laat zich zo anti-Chinees vaak uit dat er ook voor China natuurlijk het risico in zit. Er is de man die bedoeld is als de minister van Buitenlandse Zaken van China, heeft al gezegd van de Chinezen moeten niet meer toegang krijgen tot de eilanden in de Zuid-Chinese Zee, waar ze nu bezig zijn met militaire opbouw. Daar moeten we ze niet meer toe toelaten. Dat gaat veel verder dan wat Obama daarover zei. Die zei meer van we moeten een vrije doorgang moeten we daar waarborgen. En China zegt altijd van ja, dat wat in die Zuid-Chinese Zee, dat zijn voor ons kernbelangen. Wij moeten daar. Dat is van ons en we moeten daar ook over kunnen heersen. Hè? Dus voor China ligt het denk ik veel complexer dan voor Rusland. En ik denk dat het voor China ook misschien een beetje verbazingwekkend is dat Rusland wel zo aan het hart wordt gesloten van Trump nu. En China eigenlijk helemaal niet.
Ja, maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er veel Amerikaanse bedrijven naar China zijn vertrokken juist. En niet zozeer naar Rusland. Dat is natuurlijk een groot verschil. Rusland is niet zo'n aantrekkelijk land om zaken mee te doen.
Ja, maar dat is nog wel een aardige ook. Nee, kijk, het aardige daarbij ook nog is wel dat als Rusland dan roept, dus gaan we daar gaan we een eind aan maken en we gaan importtarieven heffen en dergelijke, is het nog ook wel interessant om te kijken van stel dat Trump dat zou doen, hè, dan heeft China langzamerhand productie ook van een aantal middentechnologische, hoogtechnologische goederen. Die Amerika niet makkelijk ergens anders vandaan haalt.
Nee, het grappige is dat het een beetje lijkt op de Russische reactie. De Russen hebben op de sancties gereageerd met een soort hooghartig van wij gaan het zelf wel produceren, maar ze hebben een enorme achterstand. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Amerika.
Ja, dat alles is een
importeren, ze importeren alles uit China. Ja. Dus waar moeten ze dat speelgoed vandaan krijgen?
Ik hoor dat China dus sojabonen ook wel ergens anders kan kopen. Dan in
Rob liet het woord al even vallen, hè? Handelsoorlog.
Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat gaat waarschijnlijk gebeuren. Je moet ook zien als ik vanuit het perspectief van Europa daarnaar kijk, wat BMW al over zich heen heeft gekregen. Als die besluiten auto's in Mexico te gaan bouwen, dan volgt een importheffing van 35%. Ze dwingen dus nu ook Europese bedrijven om hun auto's te bouwen in de Verenigde Staten. En daarmee ben je dus
Rob,
gewoon
is dat eigenlijk niet heel dramatisch wat je nu zegt?
Ja, dat is ook heel erg dramatisch. En dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Dit is de eerste president, zoals gezegd, sinds decennia. Vele decennia. Waarschijnlijk is het eigenlijk sinds de Eerste Wereldoorlog nog nooit eerder gebeurd, die schaamteloos protectionisme propageert.
Dat
is misschien op korte
China
termijn
wil.
Aardig voor de Verenigde Staten. Maar dit gaat ons direct raken.
Het gekke daarvan is, kijk, president Xi Jinping heeft nu gezegd, we zijn voor economisch globalisme en we moeten daar absoluut mee doorgaan. Dan krijgt hij de handen voor op elkaar. Aan de andere kant is er ook een beleid in China van nee, we moeten meer binnenlandse consumptie stimuleren. We moeten en we kunnen niet meer zo afhankelijk zijn van de export. En er is ook al gedreigd vanuit China door te zeggen van wij gaan ons meer binnenlands richten. Wij kunnen het binnenlands ook redden. Wij hebben ook buitenlandse bedrijven niet meer zo nodig. Die worden in de praktijk ook al erg gehinderd. Bijvoorbeeld IT-bedrijven, technologiebedrijven van het buitenland worden uit China al geweerd. Dus in die zin is wat president Xi Jinping uiteindelijk met China wil misschien ook weer niet heel anders dan wat Trump uiteindelijk met Amerika wil.
Klopt,
en dat
draagt
natuurlijk bij aan meer isolationisme.
Wij zitten er tussenin, zeg je, Rob.
Ja, want wij zijn natuurlijk de kampioenen van de vrije markt.
Ja.
Wij leven van het multilateralisme. Wij hebben ongelooflijk belang bij goede handelsafspraken. Als je dat allemaal om zeep gaat helpen, dan bombardeer je jezelf figuurlijk terug in de tijd.
Ja.
En
ja,
dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren. En dat is wat de mensen niet zien, hoor, op dit ogenblik.
Ja. En in Rusland zie je hetzelfde. Hè. Daar woedt al 15 jaar, eigenlijk zolang Poetin aan de macht is, woedt daar een discussie tussen economen of er nou hervormd moet worden, of dat men moet terugvallen op autarkie. En dat is natuurlijk, dat is isolationisme. Ja. Dat is je terugtrekken achter je eigen tariefmuren, et cetera. Alleen het treurige van Rusland is dat ze eigenlijk zelf niks produceren. Dus ze kunnen zich terugtrekken, maar dan breekt daar de honger uit. Maar die discussie woedt daar dus ook. En Poetin om binnenlands politieke redenen die stap naar echte hervormingen, economische hervormingen van zijn land, die durft hij niet te zetten, want dat zou zijn machtsbasis onder druk zetten.
Hetzelfde geldt voor China eigenlijk. Hè. Xi Jinping zet ook die hervormingen niet echt door. En het is zeker ook zo dat als China zich meer alleen op China zou richten, zeker op dit moment, hè, want ze zijn daarvoor nog veel te afhankelijk van export, als China dat zou gaan doen, dan zou dat ook voor de machtspositie van Xi Jinping niet sterk zijn. Het zou ook economische schade toebrengen. Aan de andere kant, als het China lukt om bijvoorbeeld met de EU of met Europese individuele landen nauwere banden aan te gaan, en waar ze nu mee bezig zijn, met de zijderoute die moet lopen ook naar Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, met meer banden met Afrika. Misschien redt China het wel zonder Amerika.
Ja. Als we even gaan naar de voormalig veiligheidsadviseur van president Carter. Die zegt dat hij ziet een nieuwe as in de VS, China, Rusland als goede optie om de stabiliteit in de wereld te bewaren. Rob, is dat de wereld waar we op wachten?
Het
is een zucht.
Ja, ik vraag me af of dat gaat gebruiken. Gebeuren. Ik heb hem afgelopen weekend gesproken. Maar ik heb het niet met hem over gehad. Dus het is wel een hele curieuze. Maar stel je voor dat hij inderdaad dat gezegd heeft. Daar ga ik er maar even van uit. Mm-hmm. Het lijkt mij ondenkbaar dat dat gaat gebeuren. Er gaat helemaal geen as.
Hij heeft het getwitterd.
Oké, nou dan is dat moeilijk. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren, denk ik. Wat we nu zien, en dat is denk ik ook wel de conclusie die we eigenlijk met z'n drieën nu naartoe drijven, is dat die wereld gewoon uit elkaar gaat vallen in blokken. Gecentreerd rond China met zijn zijderoute, dus allemaal bilaterale afspraken. Rusland met zijn Eurasiatische Unie. Amerika op zichzelf.
Ja.
En daartussen in Europa dat dan fragmenteren is. Ik denk dat veel meer een denkbaar toekomstscenario is.
Wat je ook ziet, en wat verstandigere commentatoren in Rusland, die zien dat ook en die waarschuwen daar ook voor. Kijk, Europa en de Europese Unie is een ongelooflijk belangrijke handelspartner voor Rusland. En het is dus in feite wat Rusland doet en wat Amerika dus eigenlijk nu onder Trump misschien ook gaat doen, is ze schieten in hun eigen voet.
Ja.
En wanneer Europa uit elkaar spat, waar Poetin dan zogenaamd zoveel belang bij zou hebben, dan waar gaat hij zijn olie en zijn gas afzetten?
Het is
ook nog eens buitengewoon kortzichtig beleid waar de hele wereld last van gaat krijgen.
Nou, dat is ook bijvoorbeeld met die zijderoute zo het wonderlijke, dat eigenlijk niet goed in te zien is waarom Rusland dat min of meer, waar Rusland daarin staat, waar het belang van Rusland is. Want het lijkt alsof China daarin ook eigenlijk Rusland een beetje passeert en Rusland ook niet zo hard in nodig heeft. En Rusland tolereert dat, is daar helemaal niet op tegen, werkt daar min of meer mee. En dus eigenlijk ook dat je denkt, begrijpt Rusland daarin ook wel helemaal goed zijn eigen belang? Of weten ze niet goed hoe ze tegen China moeten opstaan?
Het is wel verklaarbaar, want als je niet de macht hebt wat vroeger Amerika had, dus laten we zeggen tot pakweg 10 jaar geleden, om de wereld aan je hand te zetten, om de regels van het spel te bepalen, dan word je automatisch protectionistischer. Dan word je automatisch isolationistisch. Dat is een constante in de geschiedenis dat gebeurt. Omdat je op dat moment geen andere opties meer hebt. Je kunt alleen die wereldorde bepalen wanneer je machtig bent. Dit is wat we op dit ogenblik zien. Gewoon het Amerikaanse machtsverval die ertoe leidt. Dat die wereldorde die we op dit ogenblik hebben aan het verkruimelen is. En daar is nog niks voor in de plaats. En het grote probleem is, als er niks voor in de plaats is, dan zijn de regels niet duidelijk. Dan weten de landen niet hoe ze zich tot elkaar moeten verhouden.
Ja.
En dan ontstaan de fricties.
Maar we kiezen wel autoritaire leiders. Blijkbaar.
Maar dat hoort er dan ook bij. Omdat als je dus in een situatie zit waarin je niet goed weet waar je naartoe moet gaan, dan kies je automatisch een leider die houvast biedt. Dat is natuurlijk allemaal flauwekul, want die biedt helemaal geen houvast. En dat is houvast tot aan de voordeur. En als je de voordeur bent verlaten, dan moet je het maar uitzien te zoeken.
Ja. En intussen, als je kijkt naar Gary, ik geef naar jou, naar de mensenrechten, de waarden, wat wij noemen de westerse waarden waar we zo plat op gingen. Sital Singh schreef erover in de Volkskrant vanochtend.
Ja, dat is echt iets. Dat gaat mij persoonlijk eerlijk gezegd ook wel aan het hart. Want dat is gewoon einde oefening.
Ja.
Ik bedoel dat iemand nog zich in zal zetten voor betere rechten, betere mensenrechten, betere arbeidsrechten in China. Van buiten China in ieder geval niemand. En ik denk dat de mensen in China die zich daarmee bezighouden zich al langer in de steek gelaten voelen. Maar nu absoluut helemaal.
Ja. Rob, gaat het de EU nog lukken aan te haken? Of moeten we afsluiten door te zeggen Europa valt buiten de boot?
Dat hangt van onszelf af.
Ja.
En dat hangt er vanaf in hoeverre wij het toestaan als burgers dat anti-EU-partijen opkomen en anti-Euro-partijen opkomen. Als mogelijkerwijs schuilt er iets goeds in dit hele verhaal van Trump en Brexit, dat de overige Europese Unielanden zeggen, ja jongens, maar dit kan gewoon niet meer. En dat is ook een goede reden om aan te nemen dat die assertiviteit van Rusland gewoon door blijft gaan. Er is alle reden om te zeggen, Europa, ga bij elkaar zitten. Kijk of je hieruit kunt komen. Word meer één. Dat wil niet zeggen dat een Europese superstaat moet komen. Dat zeg ik niet. Maar op economisch gebied en op veiligheidsgebied moet je echt veel meer samenwerken. Ga je dat niet doen en sta je toe dat de Europese Unie uit elkaar wordt geblazen, mensen, dan hebben we echt een onoverzichtelijk probleem. Omdat we dan niet meer in staat zijn om collectief onze belangen te verdedigen. En Nederland in zijn eentje kan dat al helemaal niet.
Goed, het biedt ook nieuwe kansen. Dankjewel, Rob de Wijk vanuit Den Haag. Laura Staring hier in de studio. En Gary van Pinksteren, dank jullie wel. Ja, Bureau van Buitenland voor deze week zit erop. Maandag zijn we er weer. Maar tot slot ook nog heel verdrietig nieuws. Vandaag kregen we het bericht dat Karen de Bok is overleden, hoofdredacteur televisie bij de VPRO. En dat bericht is als een mokerslag aangekomen. Karen begon in 1984 bij de VPRO Radio voor het programma Het Gebouw. En later deed ze marathoninterviews en voerde ze eindredactie over het cultuurprogramma Michelangelo en VPRO aan de Amstel. In 2008 werd ze hoofdredacteur televisie. En Karen de Bok was ook een trouwe luisteraar van Bureau Buitenland. En als wij op de redactie nog zaten te werken, terwijl er andere redacties allang naar huis waren, kwam ze vaak nog even langs om ons sterkte te wensen, te vragen wat we in de uitzending hadden en ons een hele goede uitzending te wensen. Bij de VPRO heerst grote verslagenheid. Karen, we zullen je missen. Ja, dan is het nu bijna 8:30. Het tijd straks voor de collega's van Langs de Lijn en Omstreken met Renze Klamer en Herman van der Zand. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Maud Schurs.
Ex-president Jammeh van Gambia is bereid op te stappen en het land te verlaten. Dat zou blijken na diplomatieke gesprekken die met hem zijn gevoerd. Jammeh weigerde tot nu toe op te stappen en plaats te maken voor zijn gekozen opvolger Barrow. En dat leidde tot veel onrust in Gambia. De nieuwe Amerikaanse president Trump heeft na zijn beëdiging afscheid genomen van oud-president Obama en zijn vrouw. Trump heeft nu een lunch met vicepresident Mike Pence. En ook heeft hij voor het eerst als president documenten ondertekend. En later staat een parade op het programma. En voor de beëdiging waren in Washington relletjes. Anti-Trump-demonstranten richtten vernielingen aan. Bij de acties raakten 2 politieagenten licht gewond. Verschillende betogers zijn opgepakt, maar hoeveel is nog niet bekend. En reddingswerkers hebben opnieuw overlevenden gevonden in het ingestorte hotel in Italië. Het aantal overlevenden komt daarmee op 10. 5 van hen zijn uit het puin gered, onder wie kinderen. Het hotel in Farindola werd woensdagavond getroffen door een lawine. In het gebouw waren op dat moment zo'n 30 mensen.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Herman van der Zand en Renze Klamer.
Welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur met live muziek, sport en ons wekelijks nieuwsforum.
Met ook deze vrijdag weer een mooi stel. Juriste en schrijfster Roxane van Ieperen, Amerika-deskundige Victor Vlam en reizend politiek verslaggever voor het AD, Wiert Duk.
In dit trio kijken we natuurlijk naar de bewogen inauguratie van Donald Trump en het afscheid van de Obama's, maar ook naar de stunt van het Landelijk Actiecomité Scholieren, LAX. Moeten verkeersboetes omhoog en is het goed dat politieke partijen duidelijk zijn over niet samen willen regeren met de PVV?
Wordt ook gevoetbald. Twente ontvangt vanavond Heracles. En we hebben live muziek Coco Jones in de studio.
Dat wilt u Coco niet alleen horen, maar ook zien. Dat kan via onze webcams op nporadio1.nl. U mag ook reageren of vragen stellen. Als u wilt dat wij het zien, moet u het even op Twitter doen en daarbij de hashtag gebruiken LDLEO.
Eerst maar eens even kijken bij de vrijdagse eredivisiewedstrijd. Een broederstrijd in het oosten van het land. Twente ontvangt Heracles en die Houtkamp met de thuisploeg op voorsprong. Hè?
Ja, zeker. Goedenavond heren. Nog gefeliciteerd. En het is inderdaad... Ja, dankjewel. 1-0. Al in de 9e minuut gescoord door Andersen, de centrale verdediger. Joachim Andersen op een mooie voorzet van Cellina. 1-0 voor FC Twente. Leuke wedstrijd om naar te kijken rond het vriespunt. Maar het is hartverwarmend om naar te kijken. Ook nog een prachtige goal gezien van Ünal. Randje, echt heel erg randje buitenspel. Werd dus niet toegekend, want teruggevlacht. Maar was een hele mooie. En ook Heracles komt er af en toe in de tegenstoot gevaarlijk uit met Armenteros, de spits. Maar het is niet echt heel gevaarlijk. Af en toe een klein beetje gevaarlijk. Maar Twente is de betere ploeg in de eerste helft die 33,5 minuut oud is. En Twente leidt dan ook verdiend door die goal.